We zijn er weer in 2023, zijn we ook met onze podcast. En we zijn er weer voor de eerste keer in een maand. We hadden tegen jullie, liefste luisteraars, gezegd dat we bij de vorige uitzending er binnen 3 weken terug zouden zijn. En we hebben dan nog een weekje uitgesteld, ook door de feestdagen en tiental andere excuses die helemaal niet van tel zijn. We zijn ons bewust van deze tekortkoming richting jullie. En daarom beginnen we deze episode met 4 sorry's van de crewleden en van mezelf. Dus in plaats van hallo, geven ze jullie een hartstochtelijke sorry voor het nieuwe jaar. Kevin.
Sorry. Excuses.
Aaron.
Het spijt me zeer.
Wolmier.
Miscozi.
En ook van mij, beste luisteraars, sorry. Maar ik beloof jullie dat deze aflevering een klein beetje is zoals Die Hard 3, want wij zijn volledig terug with a vengeance in 2023. Welkom bij de Pragalicious podcast. En beginnen, dat doen we ook dit jaar met de aperitiefjes. En vooraleer dat deze podcast begon, heeft Wolnir ons gezegd dat zijn aperitiefje een absolute mindfuck gaat zijn. Zelfs voor ons, de mensen van Pragalicious. En dus nog meer voor de luisteraars. Wolnir, de spanning mag nu stoppen.
Ja, ik ga iedereen uit zijn lijden verlossen. En ik nodig dan ook al meteen mijn medegasten van de podcast en de luisteraar thuis uit om eens naar onze website te gaan en op de voorpagina eigenlijk naar de nieuwsberichten te kijken. Daar staat een nieuwsbericht waarin vermeld staat dat Nvidia een 4K RTX gameplay video van de day before toont. Eigenlijk was dat ook mijn nieuwsitem waar ik het zelf over wou hebben. Ik ga even kort schetsen wat The Day Before is. Dat is dus eigenlijk een open world survival MMO dat gedurende lange tijd eigenlijk de meest gewishliste game op Steam was. Je kunt dus eigenlijk wel gerust zeggen dat die game, dat daar een enorme hype rond leeft. Die game zou eigenlijk in 22 moeten verschenen zijn in juni, maar dat is uitgesteld geweest tot 1 maart 2023 en tijdens de Consumer Electronics Show, dus de CES, heeft Nvidia daar dus de nieuwe gameplaybeelden van getoond. Die game dat is ontwikkeld door een hele kleine onbekende studio genaamd Fantastic uit Singapore. Tot nu toe hebben die eigenlijk maar 1 game uitgebracht, dat je ook op heel weinig bijval kunnen rekenen. Maar iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat The Day Before een kruising is tussen The Division en The Last of Us. En het toeval wil nu dat langs dat artikel van The Day Before een artikel ook staat van The Last of Us. En nu moet je eens heel goed kijken naar dat lettertype van The Day Before en dat lettertype van The Last of Us. En kijk ook naar de details, de schaduwen. Dat is identiek hetzelfde. En het toeval wil nu ook dat The Last of Us, dat dit jaar in 2023 ook een multiplayer game gaat krijgen. En nu ben ik dus echt de hele tijd al aan het speculeren van wat hebben die twee met elkaar te maken. Dat toeval is toch veel te groot dat lettertype exact hetzelfde is. Terwijl iedereen er al een paar jaar over eens is. Die The Day Before, dat is echt The Last of Us in een multiplayer setting. Maar ze hebben uiteindelijk niks met elkaar te maken. Maar ik vind het toeval super groot.
Maar hebben ze al bevestigd dat ze niks met elkaar te maken hebben? Want als je het zo ziet, inderdaad...
En hetgene waar ik over speculeer is nu dat misschien Naughty Dog of zo gaat zeggen, kijk, The Day Before, dat is eigenlijk een soort van projectje van ons. En die studio, die hebben wij in de loop der jaren opgekocht en zij hebben daaraan gewerkt met onze samenwerking, dit of dat. Maar anderzijds, het wordt enorm gesponsord door Nvidia, die game. En Naughty Dog is echt wel PlayStation-minded. Maar het spel komt ook wel echt alleen uit op PC en op PlayStation 5. Het komt niet naar Xbox.
Wat dat mij ook opvalt, is dat The Day Before mij doet terugdenken aan het feit dat, spoiler-free, het verhaal van The Last of Us Part 2 ook opgedeeld werd in Day 1, Day 2, Day 3. En dat thema dus ook wel zou kunnen passen.
Ja, ik zeg het, ik zag die twee foto's langs elkaar op onze website en ik wist al lang van oké, er is wel een soort van link met The Last of Us, omdat iedereen zegt, die gameplay trekt er heel veel op. En als je dan ook de conceptfoto gaat kijken in het artikel van The Last of Us, die Neil Druckmann heeft gedeeld, dat past perfect in die setting van The Day Before. En er is al bevestigd dat de personages uit de multiplayer van The Last of Us totaal niks te maken hebben met singleplayer games. Dat dat nieuw gecreëerde characters gaan zijn. Dus ik vind het wel heel opvallend.
Ik denk hè, dat Wolnir hier iets bovengegraven van heeft dat nog niemand weet. En dat we hier een gigantische primeur hebben, want alles valt gewoon samen. Hè, want het komt op PlayStation 5 en PC. The Last of Us, Sony heeft gezegd van we willen eigenlijk alles PlayStation en PC ook brengen. Niet op hetzelfde moment, maar hoe? Voor deze is dat misschien een uitzondering. Het lettertype is hetzelfde. De sfeer op die foto's, ja, dat is ook krak hetzelfde. Dan zo een shady Vietnamese, of wat was het, Vietnamese
studieontwikkeld? Singapore.
Singapore. Ja. Ja, goed, dat kan gewoon een postbus zijn. Voor dan Naughty Dog. Ja, ik zie hier wel iets... Ik zie de puzzelstukjes wel in elkaar vallen, in alle eerlijkheid. Ik vind het wel cool.
En ja, en mocht het niet zo zijn, dan zou ik, als ik Naughty Dog zijnde was, gewoon een rechtszaak aanspannen tegen The Day Before, want dat is echt wel een slijnende reclame, hè, dit. Want in de reclamewereld bestaat dat ook, hè, zo rechtszaken van grotere, die dan de kleinere een rechtszaak aan hun been doen, van kijk, dit is mislijnende reclame.
Kijk maar naar Goat Simulator en Grand Theft Auto.
Oh,
wel, hier hebben we perfecte voorbeeld, ja.
Na deze mindshock, mindblown, Na deze absolute mindfuck wordt het heel moeilijk om daarover te gaan met een tweede aperitiefje. Maar Kevin, jij gaat een poging wagen. En het is eigenlijk grappig dat uw nieuwsitem gaat over een serie die dezelfde naam heeft als de bijnaam die alle knappe vrouwen in Burgt aan u geven.
Ja, absoluut, ja. Fuck you. Nee, het gaat eigenlijk over Stalker 2. Heart of Chernobyl, niet meer Tsjernobyl, maar Chernobyl, omdat Tsjernobyl de Russische naam is, voor de mensen die het niet wisten. Dat is de Russische naam voor Tsjernobyl, en vandaar dat de Oekraïense ontwikkelaar gekozen heeft van, we noemen het nu Heart of Chernobyl, de Russische benaming, de Oekraïense benaming, veel beter. Bij mij kwam het eigenlijk enerzijds...
Wacht, vooraleer dat je verder gaat, Kevin. Ja? Klein weetje. In Wit-Rusland, Belarus, noemen ze het Tsjernobyl. Daar zijn we volledig mee. Dat is echt waar, hè? Volwassen. Ja. Okay, maar please continue.
Ja, interessante weetjes zijn altijd welkom, Roma, dankjewel. Nee, het gaat enerzijds over Stalker 2, een van de games waar ik enorm naar uitkijk, maar daarover later meer. Maar het gaat eigenlijk vooral over Collector's Editions. Die hebben een hele coole Ultimate Edition, zoals ze dat noemen. Er zit een figurine bij, er zit een rugzak bij, er zitten artbooks bij, posters, patches. Zelfs een speciaal soort lamp zit daarbij. Maar dat ding dat gaat €339 kosten. Ik vind dat waanzinnig veel geld voor een spel. Ik ben een enorme sucker voor collector's edities, maar dit swingt gewoon de pan uit. Hoe cool en hoe enorm veel liefde ik toedraag naar de reeks Stalker... Dat zijn zo toch bedragen, dat kun je toch niet meer neerleggen. Hetzelfde met Jedi Survivor. Er komt ook nog collector's edition uit met een lightsaber bij. Ja, dat was ook €280.
Ja, en dan moet je nog weten, die Jedi Survivor editie is van Limited Run Games. Ja. Die maken heel vaak van die special editions. Klopt. Die hebben ook die van de Dead Space remake die eraan zit te komen gemaakt. Die rekenen daar gigantisch veel importkosten bij naar basically elk land. En ook shipping costs. Dus ja, van Dead Space obviously moest ik wel de zotse editie hebben. Maar dat heeft mij in totaal wel €470 gekost.
Amai.
Dat waren €100 importkosten en dan nog eens €70-ish verzendingskosten. Dus ja, de edities worden duurder. Ik vind ergens dat Stalker dan nog mild blijft in de zin, Kevin, dat ze wel nog een andere Collector's Edition van €170-ish euro hebben, die ook cool is, obviously minder cool, maar daar krijg je ook nog wel zo'n shit bij.
Er zit dan de rugzak niet bij en de lamp zit daar bijvoorbeeld niet bij. Dus dat is wel het beeldje zit erbij, dus dat is wel iets dat ik nog zou durven overwegen om die in en uit te halen. Omdat die reeks dat deed een bepaalde plek in mijn geschiedenis en in mijn brein, maar ja, nog heb ik voor €180... Ja, het blijft een videogame, hè. Dat is echt waanzin. Er koopt eigenlijk drie andere games mee.
Dus, het is insanely veel geld. Het is...
Ik weet dat we in het verleden die discussie al eens gehad hebben over collector's edities en wat is de meest coole idee, collector's editie dat we hebben, maar ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar kunnen jullie €350 aan een game uitgeven? Roma duidelijk wel.
Ik kan het zeker niet aan elke game, maar ik heb hier nu wel al 25 plus collector's editions liggen en sommige ervan waren redelijk duur. Ik vind het frustrerend dat die prijzen zo hoog gaan. Ja, ik vind het nog frustrerender dat die Collector's Editions altijd maar exclusiever beginnen te worden. Callisto Protocol kwam enkel uit in Amerika. Dus als ik die wil aanschaffen, moet ik dat eens via eBay doen voor iemand die daar ook veel te veel geld aan gaat verdienen. Resident Evil 7 had zo'n geweldige Collector's Edition, waarbij dat je de hele mansion had. En dat was dan met een lichtje bij, zodat het licht wat schemerde doorheen de ramen en al zo. Ja, dat zag er ook geweldig uit. Ook America Exclusive. Of soms is het ook winkel exclusief, hè? GameSpot Exclusive, zo ja. Van die dinges. Ja. Het grote probleem bij mij is, een van de absoluut meest fantastische dingen aan collectors items, aan collectors editions, vind ik de steelcase. Dus ja, alsjeblieft, voilà. Breng meer steelcase editions uit. Ik heb geen probleem met €90 te betalen voor een fucking steelcase, because ja. God knows I love them.
Maar dat was vroeger meer. Hè. Vroeger had je eigenlijk de standaard-editie en had je eigenlijk een collectors-editie of een ja, ik weet niet wat ze het noemden. En dat zat dan meestal in een steelcase. Mm-hmm. En dat was, allee, dat was echt, dat vond ik top, want dat betaalde ik met veel plezier €20 meer.
Ja, maar tegenwoordig komen ook die collectors-editions vaak met een voucher. Dan heb je de fysieke editie van het spel nog niet. En, ja, alleen van een collector, God of War was zo bijvoorbeeld.
Ja, God of War was zo inderdaad.
En dan zaten in sommige Collector's Edition de code er nog niet bij. Waar ze nog vergeten erbij te steken. En ja, je ziet ook inderdaad wel meer en meer zo verschillende Collector's Edition. Zo de extreem dure versie, die had je dan bij Elden Ring ook. Dan kregen ze zo een soort van zo'n helm van een personage nog erbij. Mm-hmm. Je had dan de gewone Collector's Edition, maar dan spreek ik ook al van 200 en 250 of €280. Die had ik wel besteld, maar omdat ik dan achteraf geswitcht ben naar PC, had ik hem wel gecanceld omdat ik de Collector's Edition voor Xbox had. En ja, ik ging dan niet nog eens apart nog een €70-80 voor de game gaan betalen. Dus, ja.
Maar goed, vooraleer dat we verdwalen in het moeras der Collector's Editions, ga ik het woord nemen en van onderwerp veranderen. Ik heb enorm genoten van alle bekendmakingen op awardshows en whatnot de laatste dagen en weken. En het meeste heb ik genoten van de bekendmaking van Remnant 2, de opvolger van de roguelike game Remnant from the Ashes uit 2019. Dat was voor mij een absolute sleeperhit, die ik later heb gespeeld omdat die eens gratis bij PlayStation Plus zat, maar die mij echt volledig in het roguelike genre heeft gezogen. Ik was er volledig mee, een geweldige combo van magische krachten, een grauwe wereld die begint à la Last of Us en dan richting à la Witcher durft te gaan. En vooral, ja, heel zalig om in co-op te spelen, three-player co-op. Roepen en kwaad zijn samen is toffer dan alleen. En dat had Remnant from the Ashes begrepen. Heel veel coole levels, heel cool design en vooral de vijanden, die waren super uniek. En die bossfights, die waren memorabel zonder weerga. Er zijn er twee die ik nooit zal vergeten, omdat ik die samen met mijn mannen tientallen keren opnieuw heb moeten proberen. Aron, ik weet dat jij de game ook hebt gespeeld, dus misschien zeggen de namen u iets. The Barbed Terror vond ik verschrikkelijk. En Ixilis, de twee vliegende beestjes op de brug.
Die waren verschrikkelijk. Die vlinders.
Ja, die waren echt hoeveel keer dat we daar zo net van dat brugje zeggen vallen, omdat je er nauwelijks plek had. En de ene scheet naar links en de andere naar rechts. En goh, dat was echt een test van vriendschap, jongen. Hoe dat je zo op elkaar begint te roepen van, maar allee, hoe zit jij nou neergegaan? Onze tactiek was toch dit? En jongens. Maar in ieder geval, geweldige game. En Remnant 2 vatte in zijn trailer perfect samen wat een 1 zo geweldig maakte. Er zit ook een geweldige soundtrack op. Check that song op YouTube. Dead Man Walking, een bewerkte versie in de trailer van Remnant 2. Ja, ik kan niet wachten om terug gefrustreerd te zijn. Alle designs die je al in die trailer alleen zag, holy fuck. Het zag er geweldig uit. Aaron, zei jij het eens met mijn hype die ik hier aan het creëren ben?
Volledig. Ja, het is, dat was, ja, ik heb dat samen met Praga en Razer gedaan, dat spel. En we hebben dat vanaf de eerste minuut tot de laatste, want we hebben het ook uit kunnen spelen, ervan genoten. Volop van genoten. Het is ook, zoals ik had gezegd, het is ook een game dat je eigenlijk vooral in co-op moet spelen. Want ik denk dat het alleen misschien kan tegenvallen. Ik weet het niet, want ik heb het in co-op gespeeld natuurlijk. Maar ik denk dat het wel een game is die ten volste tot zijn recht komt in koop. En het is ook, ik weet niet of al won hier, aangezien dat is waar de Souls-expert is van onze crew.
Nee, ik heb die niet gespeeld, nee.
Ja, die heeft ook Souls invloeden. Dus dat is wel eens interessant. Zeker interessant, Wolnir, mag je dan nu mee geweren of pistool of ja, noem het maar op, speelt in plek van je zwaarden of ja, melee attacks, dat ze zeggen.
Mm-hmm. Het was een geweldige strijd van 24 uur lang, die ik toen heb doorstaan met twee gaming buddies, shout-out to Big Daddy Fists en Niels DB9. En het laatste onderwerp, Aron, het laatste aperitiefje, dan kom ik terug bij u terecht. En dat gaat over iemand die een geweldige game heeft gemaakt volgens u, waar dat je op social al heel veel over gegeild hebt. En de porno gaat gewoon door.
Ja, ik zit zo in hetzelfde schutje als zo in verband met de filmpjes en het gedoe van de awards. En ik had via onze website zien passeren dat er een trailer was uitgebracht, of de announcement van Death Stranding 2 op de Game Awards. Maar op dat moment zat ik nog volop bezig met een director's cut die ik enkele dagen geleden heb uitgespeeld. En ik heb dan ook nadien, gelukkig maar, de trailer van Death Stranding 2 bekeken. En ja, vanaf de eerste minuut, vanaf het gefluit tot de laatste seconde van de trailer, is het wederom mysterieus, magisch. Ik kon er niet onnozel over doen. Death Stranding is mijn tweede game dat ik mee geweend heb bij het uitspelen. Ghost of Tsushima was de eerste. Er zijn echt de tranen tot op de grond meegevallen van de emotie. En Death Stranding was net hetzelfde. Ik weet dat er heel veel mensen Death Stranding laten vallen hebben door het leveren van de pakjes. Maar het doorzettingsvermogen dat je, doorzettingsvermogen dat je hebt of creëert in Death Stranding voor het uitspelen ervan, is zo bewonderenswaardig. Het verhaal is een van de betere verhalen dat ik ooit al heb gespeeld. En daarmee kijk ik dus ook enorm uit naar Death Stranding 2. Ik weet niet, ik denk wel niet dat jij het ook al gespeeld hebt, Kevin, is beginnen spelen, maar ik denk niet dat hij dat verder heeft gespeeld.
Ik heb hem twee keer uitgespeeld al.
Ik denk 3 of 4 uur gespeeld en dan kwamen er weer van alles op mijn bord. En ja.
Ja. Maar ik kon misschien een spoiler geven voor de mensen die Death Stranding 1 nog willen spelen.
Nee, geen spoiler, hè. Spoilers doen we niet al mee. Hè.
Allee, het is niks. Het is gewoon... Hoe moet ik het zeggen? Er is mij iets opgevallen in de trailer van Death Stranding 2 dat ik heel raar vind en mysterieus.
Wel, dat lettertype van
Death Stranding 1.
Ja, ja. Echt net. Correct. Correct.
We hebben het al meer dan genoeg gehad over eindejaarslijstjes en we beseffen ook dat wij zeker niet het enige gamingplatform zijn dat daarmee bezig is. Dus heel kort gesteld, Elden Ring is onze game van het jaar. Net voor God of War, Ragnarok, de bronzen medaille gaat naar Horizon Forbidden West en net buiten de top 3 valt de game die volgens mij en Kevin eigenlijk had moeten winnen, namelijk Stray. Maar straks gaan we het hebben over de games die ons in 2023 het meeste aantrekken, het aanlokkelijkste uitzien, ons al doen watertanden en kwijlen van tevoren. Maar beginnen doen we met onze laatste terugblik op vorig jaar. En wel met de games die ons teleurgesteld hebben. We hebben er elks 2 uitgekozen die we nog kort even willen aanhalen. En gewoon even zeggen van jongens, hier hadden we echt wel meer van verwacht. Dus in plaats van dank u te zeggen tegen 22 gaan we pessimistisch eindigen. Kevin, breng dat pessimisme eens in volledige neerwaartse spiraal op gang.
Wel, de game, het zijn eigenlijk 2 games die eigenlijk wel wat tegengevallen zijn bij mij. Enerzijds Lego Brawls. Oké, dat was niet dat wisten we op voorhand dat dat niet een toptitel ging zijn. Maar ik snap niet hoe dan een ontwikkelaar met een toplicentie zoals Lego, en er zijn heel veel goede Lego Adventure Games, ik kan ze niet allemaal opnoemen, want dan zijn we morgen nog bezig. Maar dat je er toch in slaagt om dan een brawler, en er zijn een paar heel goede brawlers, hè. Kijk naar de Mario Brawls serie en... De game waar ik niet even niet kan opkomen, Aaron, maar waar jij zo laaiend enthousiast over waart met DC.
Multiverses.
Multiverses. Dat zijn eigenlijk heel goede brawlers. Maar om dan een brawl game met enerzijds de customizability van Lego de hele coole licenties van Lego. Om die enerzijds te gebruiken, maar om die in gameplay dan zo saai en bland en triestig en gewoon niet leuk te maken. Ik snap dat niet. Ik snap niet hoe dat je dat op de markt kunt brengen.
Ik heb de game ook kunnen previewen op Gamescom en zelfs toen zag het er ook al naar uit. Allee, ik vind dat in previewvorm moeilijker om vast te stellen, omdat je dan nog een beetje respijt durft te geven. Mm-hmm. Maar toen dacht ik ook wel van, oei, is de bedoeling dat dit amusant is of moet dat nog komen? Ja, of, ja?
Ja, dat was echt gewoon geen voeling met je personage. Je springt maar wat, je doet maar wat. Je hebt eigenlijk weinig tot geen verschillende aanvallen. Maar ik vond dat echt gewoon... ik heb me echt moeten doorploegen. Zelfs wij met mijn kinderen van 10 en 12. Ik zeg, kom, we gaan een Brawler spelen. Mario Brawls hebben we al een paar keer gespeeld. En dan is het al 5 minuten van, papa, we gaan iets anders doen. Hè. Dus als het doelpubliek al zegt van, dit is niet leuk, ja, dan heb je gefaald.
De developers van Lego Brawls die mogen een masker opzetten uit schaamte, maar uw tweede voorbeeld geeft dan dat zelfs met een masker op het nog altijd grandioos fout kan lopen.
Ja, nee, bij mij gaat het... want ik had eerst een andere titel gegeven met Zorro. Dat vond ik eigenlijk ook een grote teleurstelling. Zorro, enerzijds vooral jeugdnostalgie, maar langs de andere kant is dat ook zo'n titel waar je op voorhand wel al weet van deze gewoon niet goed zijn. Hè. Zorro Chronicles, dat is zo gebaseerd op een televisieserie waar 8 afleveringen van zijn geweest. 4 jaar geleden, waar dat nu een videogame van komt, ja, dat gaat niet goed zijn. Maar waar ik echt na nog eens erover nagedacht heb, waar ik echt het meeste teleurgesteld van was, was Matchpoint Tennis Championship. Omdat ik blijf roepen en vragen en smeken voor een ontzettend leuke tennisgame. Zie Topspin, 2K. Ik blijf jullie richting uitkijken. Maakt gewoon een nieuwe Topspin. Maar die Matchpoint Tennis, dat en het moeilijke aan die game is van enerzijds, dat speelt eigenlijk wel niet slecht. Eens dat je ermee weg bent en dat je zo wat de eerste 2 uren hebt wat doorploegd en de controls, dan is dat eigenlijk wel best een fijne game om te spelen. Maar je hebt eigenlijk weinig of geen licenties en het ziet er zo PlayStation 3 uit. En dat is zo jammer.
Het was grafisch echt belabberd, hè?
Verschrikkelijk. Want in de review ook, ja, ik heb hier de beste screenshots proberen uit te nemen. Maar als je dan gaat kijken naar die facial expressions, dat zijn zo de mannetjes die je hebt in de FIFA's van 10 jaar geleden. De mensen die in het publiek zitten, en wel, dat zijn die tennissers.
het is exact zo. Al is de standaard van publiek in FIFA vandaag nog altijd niet zo hoog, maar... Ja,
hoger dan dit.
Ja, het was pretty insane. Het grappige is, Kevin, bijvoorbeeld met uw review van Lego Brawls, dat slechte reviews op onze site wel vaak goed scoren. Ons publiek soms graag ramptoerist. Het bewijs daarvan was een van mijn reviews die bij de best gelezen van het jaar zat, de Tour de France 2022 review, absoluut. Die 2 op 10 kreeg.
Ja. Dat verbaasde mij echt dat die zo vaak gelezen was.
Ja, people love a train wreck, hè.
Ja, nee, ik denk dat het ook gewoon is van, een Tour de France, België is zot, of Vlaanderen is zot van wielrennen. Dus ja, mensen klikken daar heel graag op door van, er is een spel lekker, want we gaan maar eens een keer kijken. En is van, toch niet zo fantastisch, zoals dat we hadden gedacht.
Ik had gelukkig niet zoveel verwacht van die game, dus het zit ook niet bij mijn 2 grootste teleurstellingen. Wat zit daar wel bij? Enerzijds is Saints Row, een game waar ik heel veel van had verwacht. Grote hoop van dat, want ik ben altijd een grote fan geweest van de reeks. Maar ergens zagen we wel al bij de eerste trailers dat het er niet fantastisch uitzag. Ze gingen ook weer een beetje een light versie van deel 3, deel 4 geven. En alhoewel dat ik er mij persoonlijk mee geamuseerd heb, was het zeker niet dat. Ik heb het een 5 op 10 gegeven. Er zat veel meer in. Het is een leuke wereld, maar heel veel bugs, grafisch ook ondermaats en gewoon heel veel gemiste kansen. En een andere game waarbij dat vooral de saaiheid was, die mij parten speelde, was helemaal in het begin van vorig jaar, bijna een jaar geleden, op 20 januari, Aaron kan meespreken, weet ik, kwam Rainbow Six Extraction uit. De opvolger van Siege. En opnieuw, daar zat wel wat fun in. Ik heb me daar een 15-tal uur co-op mee geamuseerd. maar heel saaie design qua levels, vooral qua enemies, qua objectives, qua leveling systeem. Wat een gemiste kans. En het bewijs is ook dat ze nu verder borduren op Siege, de vorige game, en Extraction eigenlijk laten voor wat het is. Hè.
Maar uiteindelijk, Roma, is dat ook een onnodige game geweest. Hè? Als je succesvol zit al een paar jaar met Siege, waarom ga je dan een andere formule proberen? Allee, of toch zeker een nieuwe game eromtrent? Dan denk ik van, probeer dat misschien een mode in Siege te steken dan?
Het voelde aan als een DLC van Siege. Het voelde zo wat aan als Rainbow Six Siege die iets proberen à la zombies bij Call of Duty. Ik vind het niet erg dat developers nieuwe dingen proberen. Hè. Call of Duty is ook ooit begonnen met zombies dat iedereen dacht van what the hell. En dat is nu een staple die we niet meer kunnen missen. Extraction is een foutgelopen zijproject. Dat zeker niet verschrikkelijk was. Hè. Ik heb het een 6 gegeven. Dat is geen super slechte game. Maar als je had gehoopt om terug een hype te creëren à la Siege die jarenlang kon meegaan. Nee, dat gaat het niet worden, denk ik.
Nee, sowieso niet. En ook enkel een game dat je met andere kameraden kunt spelen, hè, of wilt spelen.
Mm-hmm. Ja, solo is het nog eens dubbel zo saai. Ja,
voilà.
Ja. Zeg eens, Aaron, welke twee games hebben bij u een traantje doen wegpinken buiten Ghost of Tsushima en Death Stranding op de goede manier dan?
Ik heb voor de website afgelopen jaar, of vorig jaar beter gezegd, de Mario Strikers Battle League game gereviewd. En ik had daar redelijke hoge verwachtingen van, omdat het ten eerste een Nintendo game is. En Nintendo games van dat genre zijn toch altijd zeer amusant. Ik zie maar een Mario Kart, een Mario Party, die toestanden. Dus ik had een beetje wel verwacht dat ik met die game vooral heel hard ging amuseren. Maar ik heb me daar eigenlijk, ik moet al eens gaan nadenken, heel weinig mee geamuseerd. Ja, ik had niet het gevoel dat ik zou hebben van een Nintendo Mario game, als ik het zo moet zeggen. Het gevoel ervan, dat had ik helemaal niet. En ik vond het zelfs ook saai. De voetbalwedstrijden, de eerste 2-3 wedstrijden dat gespeeld is, dat wel iets leuk, want elk personage is zijn een speciale schop naar het doel. Dus ze hebben elk een krachtschot en dat is wel eens fun om dat te zien in het begin. Maar dat je achter 5 à 10 wedstrijden steeds dezelfde animations te zien krijgt en ook gewoon, om het kort samen te vatten, in Roma, want ik moest het kort houden. Is het gewoon een game dat mij niet geamuseerd heeft. En dat is uiteindelijk toch, vind ik, het doel van dat soort spellen. Ik zeg het met een Mario Kart ook. Ik weet ook, Mario Kart dat is uiteindelijk niet een topspel, maar dat is gewoon een spel waar dat supergoed mee amuseert. Zeker ook met kameraden en noem maar op. En die Mario Strikers heeft dat helemaal bij mij niet gehad. En ik heb dat ook wel gebuist. Ik heb dat een 4 gegeven op de website. Terwijl ik weet dat er genoeg andere collega's, als ik het zo moet zeggen, 7, 8 hebben gegeven. Maar geen verhulder. Die zullen dat dan zeker mee geamuseerd hebben, maar ik niet. Dus kijk. En het tweede spel, ik kan eens nadenken wat dat was. Ik zit het kwijt.
Metal Gear Solid.
Ah, ja, just. Nee. Just. ik ben enkele dagen geleden begonnen met High on Life op Xbox Game Pass.
Is dat teleurstellend? Want ik vond uit previews dat het er echt niet goed uitzag.
Ik vind het teleurstellend.
Oké, ja. Okay. Ik ben niet blij om dat te horen, maar ik ben in mijn verwachtingen, dus.
Moet ik het zeggen, als je Rick and Morty goed vindt, wat ik sowieso vind, dan heb je wel al een beetje voordeel om dit spel te spelen, want het is eigenlijk een kopie van de humor dat je gewoon zit uit Rick and Morty. En die humor houdt het spel enigszins recht, want dat is wel aangenaam, die humor. Allee, dat is ook, bijvoorbeeld media dingen of weet ik het wel, alles erboven en al. En dus
sociale commentaar.
Voilà, ja, dus ja. Over de woke en noem het allemaal maar op, dat komt allemaal tevoorschijn. Maar ik vind het een beetje een Ratchet & Clank in first person. Dat is niet slecht, pas op.
Ratchet & Clank was keigoed, hè?
Ja, voilà, ja, sowieso, dat wel, Kevin. Maar het ding is, het probleem is dat ik nu heb met High on Life, dus ik wil het uitspelen, want ik zit al over de 11 ondertussen. Maar als ik het aan het spelen ben, heb ik niet het gevoel van, ik wil het blijven spelen.
Ja.
Snapte mij een beetje?
Ja.
Dus terwijl je bijvoorbeeld, like de zus zei, Death Stranding, dat begin ik te spelen en zonder dat ik het weet, zit ik 5, 6 uur later. En met dit spel, oké, dat is een totaal ander genre, dat weet ik ook wel. Zit ik een uur aan het spelen en dan ben ik zo al aan het kijken van, wat zou ik doen? Zou ik stoppen of ga ik toch nog wat verder spelen? Ik had er gewoon meer van verwacht. Als je nou zou zeggen, geef het op deze moment een score, want je moet, ik denk, 8 of 9 bounties, hè, dus enemies killen. Ik zit nu aan de 5e, dus ik zit over de 11e, zou ik het nu een 6 geven. Dat is misschien nog op zich wel een redelijk goed getal, maar dat is niet wat ik ervan verwacht had, ik zal het zo zeggen.
Het is nieuwer dan een developer op mikt in ieder geval. Wolnir, om de mensen compleet in een gamingdepressie te duwen of op zijn minst blij te doen zijn dat 2022 gedaan is, voegde jij er nog 2 teleurstellingen aan toe?
Ja, de grootste teleurstelling voor mij persoonlijk was, en ik hoop dat ik hierna nog met Oron door dezelfde deur kan, maar dat is voor mij toch wel Gotham Knights geweest. Dat is een spel waar ik eigenlijk wel heel hard naar uitkeek. Maar misschien moet ik ook wel wat kaderen. Dus ik had Spider-Man Remastered en Miles Morales. Ik had dat nooit op PlayStation gespeeld. En dan in augustus, denk ik, is die PC-port uitgekomen. Ik heb die gereviewd van Spider-Man. Ik vond dat een fantastische game. Tegen de verwachtingen in, want dat is niet echt zo mijn ding, zo superheroes. Waardoor ik eigenlijk heel hard uitkeek naar die Gotham Knights. En ik heb die, denk ik, iets te fel met elkaar vergeleken. En qua gameplay en was voor mij Spider-Man 10 keer beter. En was Gotham Knights gewoon een dikke teleurstelling. Het enige goeie aan dat spel vond ik wel het verhaal, de main quest. Dat vond ik wel heel goed gebracht. Dat past ook perfect binnen heel dat universum. De spelwereld op zich zag er ook wel mooi uit. Gotham was heel herkenbaar. Maar die performance op PC was eigenlijk van het slechtste wat ik al wel meegemaakt. En ook die sidequest, dat was zo repetitief. Er zat 0,0 inspiratie precies in bij die developers. Terwijl je toch wel kunt zeggen dat die hun budget zal niet van het minste geweest zijn bij Warner Bros. Het is zo precies, ze worden er vanaf. Ik denk dat dat spel echt niet klaar was om gereleased te worden. Want op PlayStation 5 dan ook zo, die co-op modus zat er niet bij in het begin. 30 fps. Ik denk echt wel dat ze een half jaar hadden kunnen wachten en dan het spel veel beter hadden kunnen releasen. Dan was misschien mijn teleurstelling niet zo groot geweest. Maar misschien, ja, ik zeg het, misschien komt dat door Spider-Man dat ik dat zo goed vond. En dat heb ik dan maar 2 maanden daarvoor gespeeld. Dat ik er veel meer van had verwacht van dat spel. Ja, dat ook het spel alleen op next-gen console dan maar 30 fps. Dat ze zelfs niet de optie geven tussen quality of performance. Dat ze zeiden, het is sowieso 30 fps op PS5 en Xbox Series X. Dat vond ik ook wel. En dat kon ik dan aan 2 weken voor de release. Dat is, terwijl ze dan, ja, dat vind ik dan een beetje misleidend dat ze dat gedaan hebben.
Dat zijn duistere praktijken. Hè? Dat
zijn, schurkenstreken zijn dat. Ja, en dan is er nog een gamebolnier die u in de steek heeft gelaten.
Ja, dat is een game die was niet super slecht, maar ik denk dat veel mensen binnen onze crew dat wel gaan kunnen beamen. Maar dat was de Dark Pictures Anthology, The Devil and Me. Vooral omdat al die andere games die Supermassive heeft uitgebracht zo goed waren. Een paar maanden daarvoor zijn we ook nog verwend geweest met The Quarry, wat fantastisch was. Ik vond de Dark Pictures Anthology vrij buggy. Zowel op, ik denk dat jij dat waard, Roma, die op PS5 vrij buggy was.
De eerste 3-4 dagen op PS5 waren een absolute ramp.
Op
en inderdaad,
PC was het ook gewoon niet geweldig goed. En heel traag komt dat spel op gang. Die eerste 2-3 uur zijn super saai. Maar goed, ja, ik wil dat spel nu natuurlijk niet te fel afkraken. Het was ook het laatste van dit seizoen. Misschien is het wel een goed moment om te stoppen dat dit wel bewijs is dat ze naar iets anders moeten gaan. Ze gaan nu meer die sci-fi tour op gaan, heb ik gezien. Maar
ze probeerden ook iets te veel, vond ik. Hè. Er waren zoiets meer gameplay mechanics, maar dat is niet de reden waarom we dat spel spelen. Dat moet niet. En zeker niet als ze op zo'n overbodige manier gepresenteerd worden. Dus Supermassive is erin geslaagd om voor mij hun beste en hun slechtste movie game uit te brengen in hetzelfde jaar met The Quarry enerzijds en The Devil in Me anderzijds. En dat wil niet zeggen dat The Devil in Me gebuist moet worden of zo, maar gelijk dat je aanhaalt, verhaalsgewijs, sfeergewijs en opbouwgewijs, minste van de hele reeks, hè, met The Quarry en Until Dawn er nog eens bijgeplakt.
Maar ja, omdat als ze al 5, 6 hele goede games uitbrengen, verwacht je dat van dit spel ook. En dat was het niet. Daarom teleurgesteld, maar daarom voor mij ook geen game dat ik zou buizen, inderdaad. Ik zou dat in de ik pak een 6, 6,5 geven, terwijl ik alle andere games makkelijk 7, 8, 9 zelf zou geven.
Natuurlijk willen we niet op een super pessimistische noot eindigen. We zijn heel hoopvol voor 2023. En dat wil ook niet zeggen dat 2022 zijn goede games niet had, natuurlijk. In 2023 hebben we meer dan genoeg om naar uit te kijken. Starfield, Redfall, Hogwarts Legacy, Diablo 4, Dead Island 2, Hades 2, Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage. En dan hebben we het nog niet gehad over alle games die wij hier heel even kort gaan benoemen. Beginnen doe ik met mezelf. We hebben elk twee games gekozen om heel even uit de doeken te doen. Ik zou zelf kunnen zeggen de Dead Space remake natuurlijk. Ik zou zelf kunnen zeggen de Resident Evil 4 remake. Maar ik kies voor een originele horror game. Want remakes, ik vind dat wel goed, alles en wel. Maar ik heb toch liever nog een heel origineel verhaal. En ik kijk enorm uit naar Alan Wake 2. Het origineel Alan Wake van Remedy was een fantastische survival horror game. Een beetje balancerend op de rand tussen horror en thriller. En het zat ook wel meer in de richting van action. Maar die lijn die gaan ze volledig overgaan met het tweede deel. Daar gaan ze echt vol de richting uit van een PT, een Resident Evil 7, een Callisto Protocol. Gaan ze zo wat meer richting die sferen gaan. En ja, uit de trailer vond ik alvast dat er geweldig uitzag. Ik kan niet wachten om te kijken waar het verhaal van Alan naartoe gaat. En waar Remedy gaat aanvangen met die games, want ja, Remedy heeft met onder andere Control al een heel mooi repertoire van geweldige games. Tweede die ik even wil aanhalen, is eigenlijk meer een console dan een game. Namelijk de PSVR 2, die volgende maand in februari uitkomt. Er staan heel wat mooie games klaar op launch. Daaronder The Dark Picture Switchback, is degene waar ik het meeste naar uitkijk. Dat ziet er, ja, als de spirituele opvolger uit van Until Dawn Rush of Blood, wat dat nog altijd een van de beste ervaringen was op de eerste PSVR voor mij. En ik ben gewoon heel benieuwd of ze nu die console eindelijk kunnen doorduwen naar de grote massa. Het blijft natuurlijk een prijzige niche. En of dat ze erin slagen om die support ook na een paar jaren nog altijd sterk te houden. Maar ik ben er in ieder geval wel enorm excited voor. Wolnir, waar kreeg jij al rode wangetjes van als je eraan denkt? Gamegewijs weliswaar.
Ja, in de eerste plek keek ik dan vooral uit naar Wolong Fallen Dynasty. Zeker als liefhebber van het genre van Souls-like games. Dat is eigenlijk zo wat de opvolger van Nioh en Nioh 2. Nioh 3 is er niet van gekomen. Daar was wel lang speculatie van. Maar ze hebben dan gekozen voor eigenlijk naar meer de Chinese cultuur te gaan. Game waar ik dus echt enorm naar uitkijk. Ik weet nu al dat dat geweldig goed gaat zijn. Team Ninja doet dat heel goed. Met Nioh en Nioh 2 hebben ze echt wel bewezen. Het komt ook al in maart uit en ik dacht ook naar Game Pass vanaf dag 1. Ben niet zeker, maar ik dacht van wel.
Ja, dat klopt.
Ja, voilà. En de tweede game waar ik naar uitkijk is eigenlijk een game waar ik alleen maar naar uitkijk omdat die van de hand van From Software is. Met name Armored Core 6 Fires of Rubicon. Het is een beetje, het is From Software, maar het is geen Souls game. Hè. De Armored Core 5 is uitgekomen in 2009. Dus tussen 2009 en nu hebben ze zich enkel maar gefocust op Souls games. Maar deze game is wel volledig van de hand van Miyazaki. En daarom ben ik wel heel benieuwd om die te gaan spelen. Het is zo'n beetje vergelijkbaar met Transformers qua concept. Maar het gaat wel een verschrikkelijke moeilijke game worden. Ik ben gewoon benieuwd naar de wereld die Miyazaki in het meer sci-fi gegeven heeft gecreëerd. Vaste release datum heeft hem nog niet, wel ergens in 2023. Dus zeker naar uitkijken.
Klinkt heel From Software. Het is geen Souls game, maar het gaat wel verschrikkelijk moeilijk worden.
Ja, voilà.
Oron, twee titels waarvan dat jij zegt, non de ju, hier kijk ik naar uit. Ik ben heel benieuwd of dat er iets van de DC Universe zou tussen zitten.
Wie weet. Maar ik start eerst met Final Fantasy VII Rebirth. Ik denk drie jaar geleden misschien, mochten we kennis maken met de eerste remake van Final Fantasy VII. Het grootste verschil was dat die een game is uitgekomen in delen en niet een volledige remake was van het origineel. We zijn nu dus enkele jaren later en ik kijk reikhalzend uit naar het tweede deel van Final Fantasy VII, die remake. Ook gewoon omdat toch al 3 jaar aan het wachten zit. Ik denk dat 3 jaar is, maar het pakt dan niet uit. We hebben nu onlangs op het einde van het jaar de remaster van Crisis Core kunnen spelen. Dus dat personage werd dan ook nog eens gelinkt uit Final Fantasy VII. Dus de honger naar het tweede deel van Final Fantasy VII Rebirth is enorm groot. Om dan ineens op uw vraag te antwoorden, Roma in verband met DC. Natuurlijk zit er een DC-demon voor 2023.
Gotham Knights stuur je.
Ja hoor. Suicide Squad, Kill the Justice League. Ik ga net als vorig jaar opnieuw een poging maken om hopelijk deze keer wel eventueel een Game of the Year te krijgen van het DC Universe. De game is, kwam normaal vorig jaar al uit. Is ook, denk ik, 2 keren, misschien zelfs 3 keer uitgesteld. Hij zou ook enkel op de Next Gen uitkomen. Maar ja, dat was met Gotham Knights ook. Dus het is natuurlijk wel een andere studio. Deze keer is het de studio die de Arkham Asylum-reeks van Batman heeft gemaakt. Dus dat zal toch een iets geruster gevoel, denk ik, dan misschien. En ook, het is gewoon fijn dat je nu als de tussenokjes de slechtrikken van Suicide Squad, Harley Quinn, Shark, kan niet op zijn naam komen, Fuck Shark, die is Shark, hè.
Fuck Shark, ik denk niet dat Fuck Shark de naam is.
Kan die direct op zijn naam, het is in ieder geval die een haai, maar kan die op zijn naam...
King Shark, niet gewoon?
King Shark, ja, dat is hem, dat is hem.
Fuck Shark was Wolnir zijn bijnaam in de jaren 70.
Daar gaat je dat over Tony Shark, die wat Iron Man is.
Maar in elk geval...
Of the Dark Shark rises. Yeah.
Ja.
Oh, Jesus. maar het komt erop neer dat de Justice League eigenlijk beïnvloed is door Brainiac. Hè? Dus het is dan nu als de Suicide Squad om het op te nemen tegen de Justice League. En dat is eigenlijk wel fijn als, nogmaals, de snokjes al slecht trekken, het gaat opnemen tegen de goeie.
Ik denk in ieder geval om positief te bekijken dat DC meer kans heeft op een Game of the Year dan op een Film of the Year met de huidige staat van de studio.
Dat zeggen. Klopt volledig.
Kevin, er zijn nog 2 games die ons resten om hoopvol naar de toekomst te kijken en die mogen jij aanleveren.
Yes, dat zijn eigenlijk 2 games die toch wel een uit een reeks die toch wel een speciaal plekje hebben in mijn hart. Dat is enerzijds Star Wars Jedi Survivor, een opvolger van... Star Wars Jedi en Fallen Order. Die eerste game die je mij toen eigenlijk meteen meegegrepen, heel dat verhaal, dat spel, denk dat op een paar dagen heb uitgespeeld. Ik vond dat eigenlijk een hele verademing qua Star Wars game, een heel toffe adventure stukken daarin. Keer dat backtracken, dat viel een beetje tegen, maar bon. Ik vond dat een ontzettend toffe, sfeervolle game. De hoofdpersonage moest zo'n beetje groeien. Ik voelde in het begin had ik zoiets van een beetje een flauwe dude, de Cal Kestis. Maar ja, nu het spel dan doorgespeeld op het einde, ja, een hele iconische scène met een bossfight. Dus ja, ik kijk enorm, enorm, enorm hard uit naar het vervolg daarvan. Dat ergens... ik denk in maart moet verschijnen. Kijk even bedenkelijk, ik kan het opzoeken, maar ik weet het niet. Maar sowieso dit jaar gaat dat verschijnen. De tweede is een game dat is al, die al heel lang in ontwikkeling is. Een paar keren is uitgesteld geweest voor logische redenen, want de ontwikkelaar zit in Oekraïne. Ik heb er straks ook al even over gehad, over Stalker 2. Zou toch dit jaar verschijnen. Een heel deel van de ontwikkelaars zouden verhuisd zijn naar Polen, waar dat de ontwikkeling nu verder gaat. En ja, dat is gewoon een game. Ik heb in de tijd, in mijn junk-tijd, en dat is al heel lang geleden, ik denk 2005, 2006, ben ik naar Oekraïne mogen gaan om daar bij die ontwikkelaars op bezoek te gaan. Van Stalker. En ook zelf in Tsjernobyl geweest, samen met de Praga.
En ja, dat heeft een foto van, hè, op de website trouwens.
Er staat nog een... Ja, uit de archieven had ik daar nog een foto van gevonden. Ik vond die te goed om te laten liggen. Die staat bij Over Ons op onze website.
Dat was eigenlijk de eerste sequel van Stalker, hè? Stalkers.
Stalkers, ja. Stalkers hebben ons echt, echt last gehad om daar terug binnen te geraken. Maar goed, dat is eigenlijk een heel avontuur geweest. Dat had eigenlijk weinig te maken met die game, maar gewoon het feit dat je daar kunt rondlopen in Pripyat, in die stad naast Tsjernobyl, kunt rondlopen op 100 meter van die kerncentrale staan. Dat is eigenlijk, was dat waanzinnig. En ik vond het dan ook zo enorm jammer dat die game zo geplaagd werd door gigantisch veel bugs met launch. Dus ik hoop van harte dat met Stalker 2 dat niet overkomt en dat vanaf dag 1 gewoon een winnaar is. Dus fingers crossed.
Afsluiten doen we zoals altijd met de suggesties van het Huis Wolnir. Geef ons eens een game waar we ons mee kunnen amuseren.
Ja, ik wil het hebben over The Chant. Dat is een game die ook nog maar vrij recent verschenen is en ook door onze eigen kritische Bruno enorm gesmaakt werd. Want in zijn review heeft hij daar een 8 op 10 aan gegeven. Het is eigenlijk meer een survival horror game met een occult thema dat zich afspeelt in een spiritueel kamp. Qua gameplay deed het mij wel denken aan een kruising tussen Life is Strange en Hellblade, Senua's Sacrifice. Het is wel een game waarvan ik denk dat je met een open geest aan moet beginnen. Iets wat ook het geval was bij Senua's Sacrifice. En een tip die ik kan geven is om best geen paddels te nemen voor je het spel speelt.
Wel tijdens en daarna. Kevin, geef ons eens iets wat dat geen game is waar we ons mee kunnen amuseren.
Nee, het is iets totaal anders. En het is een beetje een tweede passie van mij. Dat zijn themaparken. En op Disney Plus staat er een fantastische serie, The Imagineering Story. Die staat er al heel lang op, bij launch van Disney Plus. Maar dat is eigenlijk een documentaire over hoe dat de Imagineers bij Walt Disney, dat zijn de mensen die de nieuwe technologieën, de nieuwe rides, nieuwe attracties bedenken, hoe dat ze dat invullen, decoreren en dergelijke meer. En dat is eigenlijk een stukje historie daarover. En dat is eigenlijk mijn go-to documentaire waar ik naartoe ga. Als ik niet goed weet wat ik moet doen of wat ik moet kijken of moet spelen, dan zet ik de Imagineering Story op. En dat is een heel mooi historisch document over hoe dat het ooit allemaal gestart is met Walt Disney. En hoe dat die filosofie tot op de dag van vandaag nog altijd wordt doorgevoerd bij Walt Disney.
Er schuilt een klein beetje patriotisme in mijn suggestie van het huis, maar dat mag al eens en zeker als het zo goed wordt gebracht. Mijn suggestie is Hubris VR, een PC-VR en binnenkort ook PSVR-game. Een action-adventure-game die zich in een science-fiction-setting in de ruimte in de Twin Planet System brengt. Of in de Triple O system. Ik moet al eens nadenken. Het komt erop neer. Hubris VR is een geweldige action-adventure game met grafische pracht, met heel leuke objectives en met vooral heel soepele gameplay. Je gaat aan platforming doen, je gaat klimmen, zwemmen, schieten, luisteren, volgen, racen, noem maar op. Er zit wat van alles in. Het is een heel coole science-fiction rit die ik aan der lijve heb mogen ondervinden bij de Antwerpse ontwikkelaar Cyborn. Ik ben daar kunnen langsgaan om de game op een high-end PC te spelen en ik heb me daar enorm mee geamuseerd. En het is niet enkel omdat ze mij een t-shirt hebben gegeven dat ik de game een 8 op 10 heb gegeven. Nee, het is gewoon een verdomd sterk avontuur en ik ben ervan overtuigd dat dat overal sterke reviews gaat krijgen. Ze verdienen het, potverdikke. Oren, de allerlaatste suggestie, die is voor u.
Dat is ook een tip van Bruno. Everything, Everywhere, All at Once. Een mondvol. Het is een film die je kan bekijken op Amazon en streams. En het is zoals Bruno zelf heeft gezegd, dit is wat Doctor Strange in the Multiverse zou moeten zijn. Het gaat over de familie Wang, dat zijn Chinese immigranten die een wasmachinezaak hebben in Amerika en eigenlijk een beetje een saai leven leiden. Maar om de een of andere bizarre manier wordt de moeder des huizes geconfronteerd met het universum. Eigenlijk wordt ze door alle levens die ze leidt in andere universums geconfronteerd en is haar opdracht om de wereld op deze manier te redden. Het is ludiek, het is echt maf. Het is een film die ook heel lang duurt, 140 minuten. Maar er komen buttplugs in, gespierde pinken. Het is echt van de pot gerukt, de film. Maar er zit zo een grave boodschap in op het einde dat je zoiets zet van wat de hel hebben we hier net juist gezien. Maar het is ongelooflijk goed en nog snel, als je de film gezien hebt, is het net alsof je paddels hebt gegeten.
Oh, wat een mooie manier om dat hier allemaal samen af te ronden. Everything qua gaming nieuws kunnen jullie luisteren in onze podcast. Die kan je everywhere beluisteren op Apple Music, op Spotify, op YouTube, noem maar op. En je kan die ook all at once afspelen als je wilt. Je kan ook terecht op de website pragalicious.be. Je kan ons volgen via Facebook, via Instagram, via TikTok. En binnen de gewone termijn van 2 weken beloven wij om er terug te zijn. Bedankt om het luisteren en graag tot de volgende!